Goedemiddag, dames en heren. Daar zijn we weer. Goedemiddag, Bart. Ja. Ben je daar?
Goedemiddag,
Joop. Ja, daar is hij. Bart Schut. Want Esther is er even tussenuit. Die moest even wat bijtanken. En gelijk heeft ze. En die geniet even een paar dagen. En ja, dat heeft ze wel verdiend. Maar we hebben in Bart absoluut de beste plaatsvervanger die we kunnen bedenken. Ik ben er blij mee. Ik ben er blij mee.
Okay. We gaan zien, Joop. We gaan zien.
Ja, precies. Bart, we hebben genoeg nieuws van de afgelopen dagen en ook van vandaag zelf.
Ja.
Het belangrijkste vind ik eigenlijk, of een van de belangrijke punten, het concertgebouw met hun Joden niet gewenst. Zo noem ik het, hè? Zo voelt het ook.
Ja, zo voelt het. Het is een tikje kort op de bocht uiteraard, maar dat mag best. Want zo voelt het inderdaad. En in het licht van wat er de afgelopen dagen en weken allemaal in Amsterdam is gebeurd, voelt het echt zo. Hè? Ik bedoel, vooral als je bedenkt dat, even heel kort voor de lezer die niet geïnformeerd is, het gaat om het Jerusalem Quartet, een heel chic, mooi en uitstekend strijkkwartet. En die zouden optreden in het congres, in het concertgebouw. En in het concertgebouw heeft dat afgezegd, uit angst voor demonstraties, acties, et cetera. Maar het misschien wel meest opvallende daarvan is dat ze niet eens weten of die acties zouden zijn gekomen. Ze hebben niet eens overlegd, voordat het overleg rond was met de driehoek in Amsterdam, de driehoek van de burgemeester, politie en Openbaar Ministerie, hebben ze al toegegeven aan eventuele acties.
Ja.
Dus ze zijn hè, ik weet niet, de oude luisteraars kennen misschien de term nog liever blojan dan dojan. Wat de houding van heel veel Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog karakteriseerde. En die houding is blijkbaar nog steeds zeer prevalent in de Nederlandse samenleving. Met name denk ik in de cultuursector. En zonder echt zeker te weten dat er acties zouden komen of hoe die eruit zouden zien, laat staan dat men zou zeggen van, we trekken ons daar niks van aan, van intimidatie. Wij gaan gewoon door, we vragen de politie ons te beschermen. We vragen de bevolking ons te beschermen desnoods. Kom met een grote ring van muziekliefhebbers om het concertgebouw heen staan. Nee hoor, niets van dat alles. Ze hebben meteen op de knieën, zegt u het maar. Ja, en zoals jij zelf zegt, dat klinkt heel erg naar voor Joden verboden.
Ja, nou zo voelt het ook, want ik heb met veel Joodse Nederlanders inmiddels contact gehad, die mij ook belden de afgelopen dag en uren. En zeiden van, Joop, dit kan gewoon niet. Ja, maar wat kan ik daar nou aan doen? Het eerste concert zou vanavond al plaatsvinden. En zelfs als ze het terug zouden willen draaien, kan dat al niet meer. Dan is er één concert.
Nee, dat zou nu niet meer kunnen, want dat zou nu opeens op korte termijn heel veel politie bij nodig zijn, noem maar op.
Ja, maar het is toch de achterlijk verwoorden dat de politie bij een strijkkwartet van vier mannen uit Israël moet zijn, omdat er mogelijk dreiging is van een stelletje, ja, laat ik maar zeggen, Hamas-supporters.
Nou, dat mag je zeggen, maar het is niet alleen mogelijk. Hè? Ik bedoel, ja, ze zijn door de knieën gegaan, mogelijk omdat, maar laten we eerlijk zijn, als dit was uitgelekt, waren die acties er gekomen. Want de sfeer op dit moment in Amsterdam, de sfeer onder de Hamas-supporters, onder het reltuig wat er nu door de straten trekt, wat er door de universiteiten trekt, wat de ME aanvalt, is ook zodanig dat ze dit een gerechtvaardigd doelwit vinden. Zover zijn we al, hè? We hebben het over een strijkkwartet. Nou, je kunt niet highbrower cultuur hebben dan dat.
Dat bedoel ik.
Maar niets is veilig meer. Er is niets meer veilig. Zodra ergens het woord Joods of Israëlisch bij staat, want het gaat niet alleen om Israëlisch, het gaat ook om Joods. Dat hebben we gezien bij de dodenherdenking, bij de opening van het Holocaust Museum. Niets is meer heilig, niets is meer veilig. En ja, men gaat daarvoor door de knieën. Ik wil even verwijzen naar de NIW-website waar Jannie Groen een uitstekend artikel heeft geschreven over het strijkkwartet en over de situatie nu. Dat staat nu sinds vanmorgen online. Daar kunnen mensen wat details vinden over de hele zaak, maar het is uiterst onverkwikkelijk. Het is uiterst laf. En we moeten hier echt iets aan gaan doen.
Ja, absoluut. Daar moet zeker iets aan gedaan worden. Want dit kan gewoon niet. Dit mag niet en dit kan niet. Echt niet. Want het is hier ook goed, groot in het nieuws, hè? Bedoel, het is hier ook niet weggebleven uit het nieuws. En ja, het is een schandaal aan het worden. Het is echt een schandaal aan het worden. En als het concertgebouw wat staat voor pure muziek, gaat buigen al op voorhand voor Hamas-supporters, dan denk ik, sorry hoor. Het is een kleine minderheid, gelukkig. En de grote meerderheid van Nederland is tegen dit soort figuren en wil dit helemaal niet.
Daar ben ik het helemaal mee eens, Job. Maar kijk, waar hebben we het over? We hebben het over een... Het is eigenlijk een soort perfect storm wat je krijgt. Hè? Je hebt het over Amsterdam.
Ja.
Wat op dit moment het epicentrum is van... nou, als je het positief wil zeggen van de pro-Palestina-beweging. Als je het negatief wil zeggen, mag je gewoon zeggen van de jodenhaat, van het antisemitisme. Het is de cultuursector, die is al niet... staat al niet bekend om zijn enorme... sterke schouders en stramme knieën, in tegendeel. Het is natuurlijk een sector waar wel vaker slappe beslissingen genomen worden. Zeker in Amsterdam, waar de cultuursector natuurlijk ook nog eens een keer heel sterk door een ik zou niet zeggen een linkse maffia, maar ik ga het wel doen, door een linkse maffia beheerst wordt.
Ja.
Als je die twee samen... Je hebt een gemeentebestuur dat ook nou niet bepaald bekend staat om zijn pro-Israëlische, pro-Joodse of zelfs maar pro-gezaghouding. Dat geldt zowel voor het gemeentebestuur zelf, de burgemeester, het college en zeker de gemeenteraad, maar ook voor het OM in Amsterdam. Die zijn allemaal niet zo van, wij staan achter onze, we staan voor onze principes in dat opzicht. Dat allemaal samen maakt dit natuurlijk het perfecte doelwit voor de pro-Hamas jongens. Dus het is niet zo heel erg verbazingwekkend dat het daar nu gebeurt. Aan de andere kant moeten we ook zeggen dat zelfs binnen die, hoe zeg ik het netjes, die niet zo heel erg sterke, laten we gewoon die zwakke Amsterdamse cultuursector, zelfs daar gaat dit nu vaak te ver. Want het is natuurlijk één ding dat je als je naar het concertgebouw wilde, je hebt kaartjes en je ziet op de universiteit wat gebeuren, dan denk je van, nou ja, die jongens, vinden dat niet zo erg. Maar mijn wereldje raakt het niet. Maar nu raakt het dat wereldje wel. En je ziet dat ook, er zijn meer dan 10.000 nu al op change.org, meer dan 10.000 in een dagtijd handtekeningen tegen verzameld. En je ziet ook vanuit de muzieksector met name, en je ziet dat er dus ook een tegenbeweging aan het komen die zegt van, jongens, dit gaat wel heel erg ver. Laten we daarop hopen.
Ja, precies. En wat moeten dan die andere twee berichten die ik vanmorgen langs zag komen, wat moeten die dan doen met die Israël-haters? Want ten eerste was er vanmorgen op NPO, daar kreeg ik ook al tientallen meldingen van. Van Joop, heb je dit geluisterd? De NPO schijnt vanmorgen gezegd te hebben dat in 1948 de Joden, de Arabieren uit Palestina hebben verdreven om hun eigen staat te stichten. Nou, dat is helemaal niet waar, want het waren de Arabische landen die de Arabieren opriepen om even een paar dagen weg te gaan, want zij zouden dat gebied wel weer innemen en dan konden ze weer terugkeren. Maar zo wordt dat dus verdraaid. En wat blijkt uit het nieuwe regeerakkoord? Dat er 100 miljoen minder naar de NPO gaat.
Klopt. Even terugkomend op die zuivering. Het ligt ietsje genuanceerder, Joop. Sorry dat ik dat toch even...
Ja, maar ik wil het niet ingewikkeld maken.
Maar ik vind het wel belangrijk dat we even zeggen van, we moeten niet net doen alsof er geen etnische zuiveringen hebben plaatsgevonden. Die hebben er. Hebben bloedbaden plaatsgevonden. Hebben etnische zuiveringen plaatsgevonden. Over en weer trouwens. Aan ja. Beide kanten. Er zijn 750.000, ongeveer 7, tussen de 7 en de 750.000 Arabieren gevlucht uit het gebied wat in Joodse handen zou komen, wat deels wel en deels niet...
Na een oproep van Arabische
landen. Nee, maar we moeten wel eerlijk blijven. Er zijn ook gewoon zeker 200.000 tot 300.000 Joden gewoon uit hun dorpen door het leger gezet en verdreven. Daar zijn ook allerlei brieven over tussen de legerleiding en Ben Gurion. Dat weten we gewoon. Daar moet ook gewoon heel eerlijk over zijn. Het was 1948, het is een 80 jaar geleden, het was in die tijd een stuk normaler dan nu.
Ja.
He, tegelijkertijd werden er in India gingen er 5 miljoen mensen over en weer. Werden een veel groter probleem in India en Pakistan.
Ja.
We zagen dat er de Duitsers zijn verdreven uit Polen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Krijgt geen haan naar, want men denkt net goed. Terwijl de situatie goed te vergelijken is. De Duitsers vielen aan, verloren en werden verdreven. De Arabieren, die we nu Palestijnen noemen, vielen aan en werden deels verdreven. En een groot deel vluchtte gewoon voor het oorlogsgeweld en een ander deel vluchtte omdat hun eigen leiders gezegd hadden, jongens, vertrek maar, want over een paar dagen, een paar weken drijven wij de Joden de zee in en dan kun je terug naar je huizen. Je hebt drie groepen daarin. Maar we moeten niet de ogen sluiten voor de werkelijkheid. Hè? Dat is wel zo.
Nee, maar dan moet
de zuiveringen en bloedbaden hebben plaatsgevonden.
Nee, maar dan moet de NPO niet de werkelijkheid, de waarheid gaan verdraaien.
Precies. Wat de NPO dan doet, en wat niet alleen de NPO doet, maar wat je ook steeds meer ziet in een aantal kwaliteitskranten, is dat men doet alsof alle Arabieren zijn verdreven uit Israël. Dat is je reinste flauwkul. Bovendien plaatst men er niet de context bij dat het de Arabieren waren die de oorlog zijn begonnen en die de Joden hebben aangevallen. En door dat weg te laten, probeert men net te doen alsof er een grootschalige etnische zuivering heeft plaatsgevonden.
Ja. Ja.
Tijdens die zogenaamde Nakba. En dat is gewoon niet zo. De Nakba is een verzinsel achteraf waarin men zegt, we hebben de oorlog verloren, dat kunnen we niet verkroppen. Een aantal van ons is vertrokken, een aantal is achtergebleven. En dat was de nucleus van de Arabische gemeenschap nu in Israël, die enorm gegroeid en gebloeid is, heeft over de afgelopen 75 jaar. Die vertienvoudigd is bijna in die periode.
Ja.
Die rechten heeft, die geen enkele andere Arabische bevolking in het Midden-Oosten heeft. Die hebben ze alleen in Israël.
Klopt.
Maar dat wordt er allemaal niet bij gezegd. En daarom probeert men nu net te doen alsof, oh, de Nakba, dat is een enorme misdaad geweest. Flauwekul.
En dan hebben we nog een tweede punt, wat dan pijn doet aan de Hamas-supporters. Dat is het feit dat in het nieuwe regeerakkoord staat dat op een gegeven ogenblik, op een goed moment, men de ambassade van de Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem zal verplaatsen. Met andere woorden, misschien, zoals we met Pesach altijd zeggen, next year in Jeruzalem.
Misschien. Ik denk het eigenlijk niet, Joop. Ik vind het een mooi streven.
Het is een mooi plan.
Daar hoort de ambassade te staan. Hij hoort in de hoofdstad te staan. De hoofdstad van Israël is Jeruzalem. Is niet Tel Aviv, dat is Jeruzalem. Ja. Altijd al geweest. Zal altijd ook zo blijven.
Tuurlijk.
Dit streven is trouwens gebaseerd op een motie die elk jaar wordt ingediend door Wilders en de Roon van de PVV.
Klopt.
Die dienen elk jaar een motie in dat die ambassade verplaatst moet worden. Daar hebben ze volkomen gelijk in. Maar die motie haalt het elk jaar niet. Nu zou er een meerderheid voor in de Kamer zijn. Ik denk een krappe meerderheid voor zijn. Zeker als al vier de nieuwe regeringsfracties stemmen, dan is er een meerderheid. Daar komt de SGP nog bij. Daar komt misschien de ChristenUnie nog bij. Daar komt misschien het Forum voor Democratie. Nou ja, dat weet je nooit, want die zijn de ene dag pro-Israël en de andere dag zijn ze Arabia tegen Israël steeds vaker.
Dus net zoals de wind waait.
Precies. Maar het grote probleem hierin is, ik zie het eigenlijk niet gebeuren, omdat het zo sterk afwijkt van het Europese beleid.
Ja, daar zitten ze mee.
Geen enkel Europees land heeft dit nog gedaan. Hongarije en Tsjechië hadden het ook al aangekondigd. Polen heeft het over gehad, maar hebben het uiteindelijk allemaal niet gedaan.
Nee, nog
onder
niet.
Druk van een van Brussel, onder druk van een beleid van Europa, wat eigenlijk niet bestaat trouwens hoor. Maar Europa wil daarin, en dan heb je dus mensen als Josep Borrell, dat is de Europese buitenlandcoördinator, commissaris. Verschrikkelijke anti-Israël figuur.
Enorm.
En die houden dat tegen. En ik zie het eigenlijk, het streven is er, dat is heel wat. Maar je moet niet vergeten, dat streven is er ook 50 jaar geweest in Amerika. Elke president, ik geloof sinds Nixon, heeft gezegd, wij verplaatsen de ambassade. En niemand deed het tot Trump het deed in het tweede jaar van zijn presidentschap, ik meen 2017 dat hij het verplaatste. Dat was de eerste. Maar die hebben 50 jaar lang hebben de Amerikanen gezegd, wij verplaatsen. Als ik president word, verplaats ik die ambassade. En toen werden ze president en toen deden ze het niet.
Nee.
Dus ik moet maar afwachten of dit echt gaat gebeuren. Ik denk het eigenlijk niet.
Nee, maar goed, het is alleen al het feit dat het aangekondigd wordt, vind ik al heel wat. Dat het in een regeerakkoord staat. Dat vind ik al
een prachtig signaal. Het is een prachtig signaal. Ja. Vanuit de politiek, waarin we weten dat er van de 150 zetels in onze politiek ongeveer 100 pro-Israël zijn op dit moment, dat is 2/3.
Ja.
Het CDA is veel minder anti-Israël dan het in het verleden wel eens geweest is, dus dat is een goede zaak. We hebben een enorme meerderheid in de Kamer. En het is goed dat de nieuwe regering, en gesteund door de Kamer, het signaal afgeeft, met name naar de Nederlandse straat, waar de raddraaiers, de relschoppers, het Hamas-tuig, de antisemieten, de jodenhaters, ik zou het graag zeggen de neonazi's, alleen ze zeggen dat zijn we niet, want wij zijn links, dus we zijn geen neonazi's, maar ze gedragen zich wel zo. Het zou een prachtig signaal naar hen toe zijn, van kijk eens jongens, jullie kunnen brullen, Jullie kunnen schreeuwen, jullie kunnen intimideren, jullie kunnen slopen, jullie kunnen geweld gebruiken, jullie kunnen boycotten, maar wij, de regering, het Nederlands parlement en daarmee de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking, is hier niet mee eens. En kijk eens, dit is ons signaal naar jullie toe. En de timing daarvan is natuurlijk prachtig.
Ja, absoluut. Absoluut. Dat doet pijn. Dat doet echt heel veel pijn. En het komt op het juiste moment, want we hebben de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. En de Design Academie in Eindhoven. En de Kunstacademie in Rotterdam. Die al gewoon uit gemakzucht besloten hebben, weet je wat. Laten we maar alle banden met Israëli's, of met Israël, met andere woorden, met Joden.
Ja, je moet je eens voorstellen, dat zijn de instituten die worden betaald door de belastingbetaler.
Juist,
door de overheid,
dat bedoel ik.
Die worden gefinancierd door de overheid.
Ja.
Maar blijkbaar kun je wel overheidsgeld aannemen, maar ben je niet in geen enkele wijze gebonden aan het Nederlandse overheidsbeleid. En daar zou ook aangepakt worden. Ik hoop dat deze nieuwe regering ook kijkt naar de financiering van dit soort clubs,
ja,
die racistische, puur racistische, antisemitische beslissingen neemt. Puur racisme. En dat is toch niet ons buitenlands beleid in Nederland? We boycotten toch Israël niet? We hebben toch geen BDS-regering in Nederland? We hebben toch geen meerderheid in de Kamer die wil dat Israël geboycott wordt? Waarom kan dan een overheidsinstelling als een kunstacademie die volledig afhankelijk is van belastingbetalergeld in zijn eentje een buitenlands beleid ontwikkelen wat ook nog eens een keer tot op het bot racistisch is?
Ja, het is onbegrijpelijk. Ik vind het echt onbegrijpelijk. En zo uit gemakzucht, want er is geen enkele discussie geweest met die actievoerders.
Nee, maar Joop, het is meer dan gemakzucht. Het is meer dan gemakzucht. In die clubs, zie je ook in UvA, aan de UvA, zijn het ook juist de docenten en het bestuur die hierachter zitten. Aha. Het is niet alleen gemakzucht. Het is wel degelijk doordacht, bewust beleid, waarvan men denkt van, eigenlijk willen we natuurlijk al veel langer de Joodse staat boycotten. Eigenlijk willen we dat al sinds, nou, ga maar zo ver terug als je wilt, sinds de jaren 70 voor sommige mensen, maar uiterlijk sinds de Intifada, dat willen we al zo lang. En nu hebben we eindelijk een reden, vinden we, om dat toch te doen. Om die, ja, om die neiging tot boycott en die in mijn ogen sterk op antisemitisme gebaseerde neiging tot boycott te realiseren. En nu doen we het eindelijk, nu kunnen we het eindelijk doen. Dus het is meer dan alleen maar luiheid. Het concertgebouw, dat was luiheid. En lafheid. Maar bij die kunstacademieën denk ik dat er veel meer achter zit. Dat er veel meer racisme en veel meer politiek achter zit.
Dat zou kunnen. Je zou daar best gelijk in kunnen hebben, ja. De manier waarop het ging wijst daar wel op in ieder geval. Absoluut.
Ik denk het wel.
Ja, ja, ja. En nou ben jij, jullie zijn, Esther en jij zijn bij die demonstraties geweest, hè? Verleden week.
Ja, ja, ja.
Dat was
een beetje een avontuur. Wat een geluk. We waren eigenlijk niet van plan om er een uitgebreide reportage over te maken. We wilden alleen even kijken hoe de situatie op het binnengasthuisterrein was. En we lopen eigenlijk, we zijn er 5 minuten en het begint.
Ja, want ik heb die reportage in het NIW gezien van deze week. Het is echt een aanrader, mensen. Alleen al de foto's zijn het waard om het NIW te lezen deze week.
Dank je.
Ja, echt waar.
Nou ja, het geluk is met de ijverige. En we hadden het geluk dat we dus met de neus in de boter vielen. Daarnaast hadden we het geluk dat we met z'n tweeën waren. Waardoor ik met mijn politiepersaar door de barricade heen kon toen de ME daardoor heen ging. Dus ik had het geluk dat ik direct achter de ME een van de eerste journalisten was die zeg maar midden in de gevechten terecht kwam. En tegelijkertijd, omdat Esther er ook was, en dat was ook niet altijd even veilig natuurlijk, want Esther is een bekend gezicht en zeker onder veel van die relschoppers, die weten precies wie zij is. Dus ik heb mijn foto's naar haar doorgestuurd, zij heeft ze op Twitter gezet,
ja,
in real time, waardoor ik meer tijd had om me te concentreren op wat er gebeurde, te fotograferen, mensen te vragen wat ze ervan dachten, et cetera. En het was hartstikke spannend, joh. We kwamen in de gevechten terecht. En met zo'n politiepeskaart, en dan moet ik echt zowel de politie als de NVJ, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, een compliment geven. Hoe goed zo'n politiepeskaart werkt. Je mag echt, bij wijze van spreken, op 5 centimeter afstand van een arrestant of een politieman het gezicht fotograferen. Het is echt een heel fijn ding om te hebben.
Geweldig.
En daardoor kun je ook op plaatsen komen hebben. Wij waren als eerste in de academische club. Dat is die waar ze hun hoofdkwartier hadden, wat ze redelijk grondig verbouwd hebben. We waren de eerste op het dak. waar ook de demonstranten hun verspieders hadden om de ME-bewegingen gaande te staan en door te geven aan de activisten beneden. Dus we hebben daar een, vind ik, een redelijk spectaculaire reportage van kunnen maken.
Ja, dat vond ik inderdaad blijken uit die foto's. Dat zijn foto's die je nergens anders hebt kunnen zien. Echt niet.
Deels is dat zeker zo. En ook omdat ik mis de collega's van de Volkskrant, ik mis de collega's van de NRC. Die willen blijkbaar geen risico's nemen of willen niet in het heet van de strijd staan. En nemen liever het verhaal over uit de tweede hand. Wij hadden het uit de eerste hand. Er waren wel collega's ook van het Parool. Er waren AT5 was er en RTL Nieuws. De NOS natuurlijk niet. Dus het is heel grappig dat juist degene die het hoogst van over de toren blazen over politiegeweld, waren er niet om te kijken of dat ook echt zo was. En ik kan jou één ding vertellen. Ik heb ertussen gestaan urenlang met de ME.
Ja.
Op nog geen meter afstand van zowel de ME als van de railschoppers. En als we het nu hebben over politiegeweld, wat je nu hoort sinds een paar dagen. Nou, het is andersom. Het is andersom. De railschoppers, de pro-Hamas demonstranten, de pro-Palestina-activisten, als je ze zo wil noemen, mag allemaal van mij, doen niets anders dan de politie treiteren, intimideren, bedreigen, uitschelden. Uren en uren lang. De ME staat daar en moet. Ze krijgen echt dingen te horen als we weten waar je woont.
Ja, ja.
We pakken je familie.
Jeez.
We pakken je familie. Ik heb het zo horen roepen. Die ME moet daar staan. En je praat dan over, ook nog eens een keer over ME. Politiemannen zijn vaak iets lager opgeleid, iets lager betaald. Daar staan dan die uiterst geprivilegieerde elitekinderen tegenover. Die ze van uit te schelden, die hun kinderen bedreigen. Die de meest verschrikkelijke dingen over ze zeggen. Die spugen, die dingen gooien. Urenlang staat de ME daar met perfecte discipline. Perfecte discipline en professionaliteit. En pas als hun commandant zegt, nu grijpen we in, grijpen ze in. En ik hoop echt dat als er de komende dagen, als er meer en meer wordt gesproken over politiegeweld, dat we gaan inzien dat het geweld in eerste instantie absoluut niet van de politie komt. Dat de politie pas ingrijpt als ze daar het volste recht toe hebben. En dat ook de manier waarop ze dat doen uitermate terughoudend is. Dat zal misschien af en toe op camera niet zo lijken. Maar ja, we hebben het steeds over context dit, context dat. Kijk dan ook naar die context. Dat zo'n ME'er heeft daar uren gestaan, uitgescholden, bedreigd, geïntimideerd. Ja, ik kan me dat wel. Ik zou het niet zo lang volhouden hoor. Ik zou niet zo lang met een wapenstok daar staan en mijn familie laten beledigen en bedreigen.
Nee. En hebben ze ook anti-Joods geluid laten horen? Of was het alleen maar pro-Hamas en de boel vernielen en de politie sarren?
Nou ja, ik vind persoonlijk een oproep tot Intifada vind ik anti-Joods. Ik vind
dat is anti-Joods.
Ja. Vind ik anti-Joods. Het verhaal dat Zionisten de politie controleren, want dat hoorde je ook, dat Zionisten de regering controleren, is puur anti-Joods. Dat grijpt terug op de oudste complottheorieën over Joden die op de achtergrond de hele wereld manipuleren.
Ja.
Dus ja, en dat, riepen ze dood aan de Joden? Nee. Riepen ze allerlei antisemitische stereotypes op die duidelijk onder Jodenhaat vallen? Ja. Waarbij overigens opviel, een paar dingen opvielen. Ten eerste dat de Leiden harde kern, dat Nederlanders daar in een minderheid zijn. Daar is de voertaal puur Engels. Heel veel Fransen, heel veel Spanjaarden, Arabisch, van alles en nog wat, maar daar is de minderheid Nederlands. In de kring sympathisanten daaromheen is de meerderheid Nederlands trouwens. En wat ook wat mij betreft opvalt is dat ze op een gegeven moment ook hun ware gezicht tonen. Het gaat ze ook maar heel zijdelings om Palestina, hè? Om dat woord maar eens te gebruiken. Want op een gegeven moment gaat het allemaal over, we willen een revolutie. We willen van de ME af. De ME moet verdwijnen in Nederland. We willen van het kapitalisme af.
Oh ja.
Het zijn echt revolutionairen die elke 10, 20 jaar de kop opsteken. Extreem links revolutionairen. En die hadden vroeger, ze hadden Vietnam ooit. Ze hadden Zuid-Afrika ooit. Ze hadden het klimaat. Nou, het klimaat lijkt niemand nog te interesseren op dit moment. Dus nu hebben we een andere gevonden. Nu hebben we Palestina gevonden. Nou, daar vinden ze dan ook nog eens een keer sympathisanten mee in de islamistische beweging. Arabische en Palestijnse activisten. En dat samenraapsel, want meer is het natuurlijk niet, zorgt voor de enorme problemen die we nu zien op straat in Amsterdam.
Ja, ja. En denk je dat het voorlopig nog aan blijft houden of zal het afzwakken?
Dat is heel moeilijk te voorspellen. In Amerika, ja. Wat toch altijd het voorbeeld is met zo'n ding, zie je het nu afzwakken. Hè, er is nu een spring break. En dus hoor je eigenlijk helemaal niks meer over tentenkampen en over protesten. Want ja, ze gaan natuurlijk wel gewoon naar huis op een gegeven moment. Niet de harde kern, maar de studenten die eromheen zitten. Dus maar de sympathisanten van de harde kern gaan op een gegeven moment ook gewoon naar huis. Hebben ook gewoon tentamens. Willen ook gewoon het leven van de student blijven voeren. En dan is het toch wel een hoop werk hoor, zo'n tentifada. Maar dat is moeilijk te zeggen of het ook in Nederland zo is. Want ik heb het gevoel dat wij nog meer harde kern beroepsactivisten hebben. Uit het buitenland. Vaak getraind ook, uit de krakersbeweging. Zeer sterk politiek gemotiveerd. Goed getraind in tactiek tegen de politie. In het spelen van de media ook. Hoewel ze daar natuurlijk flink nat op zijn gegaan de laatste tijd. Met het intimideren van journalisten. Ik denk dat het in Nederland een groter probleem is dan in Amerika gaat worden. Waarom? Omdat je ziet dat het in Amerika zich uitsluitend op de campus afspeelt. Terwijl, zeker in Amsterdam, waar de campus natuurlijk dat geen campus echt heeft, maar waar de universiteit, zoals ook in Leiden en in Utrecht, overal in de stad zit, slaat het heel snel over van de universiteitsgebouwen naar de straat. En wat je in Amerika niet ziet, is dat er na afloop van zo'n demonstratie opeens duizenden demonstranten door New York heen lopen. Want die zijn er helemaal niet. In Nederland daarentegen, dat heeft ook te maken natuurlijk met immigratie. Hè? We hebben natuurlijk een veel groter aandeel moslims in een pro-Palestijnse mensen uit dat gebied dan in de VS. Dus het zou in Nederland wel eens wat hardnekkiger en langer kunnen aanhouden. En als je dan vooral ziet dat het wordt overgenomen door de kunstacademieën. En dat is dan het begin. Hè? Dit is de kunstacademie. Ja. Ik wacht nog af op de eerste universiteit of hogeschool. Serieuze hogeschool, waar serieuze mensen worden opgeleid, die hier achteraan gaat. Want één schaap is over de dam en dan weet je wat er gebeurt.
Ja, want Maastricht en Groningen laten zich ook niet ongemoeid. Daar
het is een inktvlek. Ik denk dat aspect nog niet klaar is voorlopig.
Nee. Een andere vraag. De verhouding Amerika-Israël. Daar had jij iets over te zeggen. En hoe dat dan zo naar beneden gegaan is, laat ik het zo maar noemen. Zo laag is op dit moment. Want de verhouding Amerika-Israël is niet wat die ooit geweest was.
Nee, zeker niet. Dat klinkt een heel ander thema, maar het sluit op zich best wel goed aan op waar we net over hadden.
Ja, precies.
Ook dat heeft te maken met, het heeft te maken met immigratie, het heeft te maken met islam.
Ja.
En het heeft te maken, in Amerika is een heel raar land wat dat betreft. Als dit geen verkiezingsjaar zou zijn, zou Biden nooit hebben gedreigd wapenleveringen aan Israël tegen te houden. En zelfs nu een lading zware bommen daadwerkelijk tegengehouden hebben. Dat is echt iets in de afgelopen 40 jaar, iets redelijk unieks in 40, 50 jaar.
Ja.
In 1973, tijdens de Yom Kippur oorlog, heeft Henry Kissinger gedreigd om, als Israël door zou gaan tegen de wil van de Verenigde Staten in, om bijvoorbeeld vliegtuigen niet te leveren aan Israël. Dus eigenlijk de laatste keer waarin dat zo expliciet gebeurd is. Nu zie je dat dat wel gebeurt, en dat ook daadwerkelijk een lading met bommen is vastgehouden. En dat heeft alles te maken met de Amerikaanse binnenlandse politiek. En wel heel specifiek gaat het om de staat Michigan. En nog specifieker gaat het om één stad in Michigan. Dat is de plaats Dearborn. Nou, waarom is Dearborn zo belangrijk? Omdat in de verkiezingsstrijd Michigan een cruciale battleground state, een swing state, een staat is die zowel naar de Democraten als naar de Republikeinen, zowel naar Trump als naar Biden kan vallen. Nou, in Dearborn wonen heel erg veel moslims. In Michigan wonen er geloof ik iets van 300.000. En als die thuis blijven en niet op Biden stemmen, is dat genoeg voor Trump om Michigan te winnen. En met het Amerikaanse systeem, op dit moment is het zo, als Biden Michigan niet wint, is het bijna onmogelijk voor hem de presidentsverkiezingen te winnen. Dus zal hij er alles aan doen om die groep moslimstemmers, die in overigens in Amerika over het algemeen minder belangrijk is dan bij ons.
Ja.
Er zijn meer Joden dan moslims in Amerika. Dat is bij ons natuurlijk al is dat een verhouding van, nou, er zijn voor elke Jood in Nederland zijn er 25, 30 moslims, zoiets. In Amerika is het licht anders. Daar heb je nog steeds, er wonen bijna 6 miljoen Joden. Afhankelijk van wat je telt. Alleen die wonen in staten die niet omstreden zijn. Kijk, de meesten wonen in New York. En wat er ook gebeurt, de Democraten winnen New York. Dus daar hoeft Biden zich niks van aan te trekken. Hij richtte zijn pijlen heel sterk op Israël nu, zodat hij de moslimkiezer in die ene belangrijke stad, in die ene belangrijke staat aan zijn kant kan krijgen. Daar zit wel een risico aan, want hij gaat nu zo ver dat er toch wel Joodse stemmers zijn, maar vooral ook Joodse donateurs, wat ook een heel belangrijk aspect is in de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Hè?
Ja.
Wie geeft mij geld?
Ja, precies.
En Joodse donateurs staan traditioneel aan de democratische kant. Hè? 3/4 van de Joodse gemeenschap in Amerika kiest democratisch, tegen 1/4 republikeins, ruwweg. En dat is redelijk stabiel door de verkiezingen heen, gaat dat. Maar nu zijn er ook steeds meer Joden in Amerika die zeggen van, wacht nou even, nu ga je wel heel ver, Biden. Wij staan al decennia aan jouw kant. En jij steekt ons nu een mes in de rug. Want we doen wel net alsof Joodse demonstranten op de campussen in Amerika en bij ons een afspiegeling zouden zijn. Volgens veel media is dat zo van de Joodse gemeenschap. Maar dat is natuurlijk de reinste flauwekul. 90% denk ik. In Nederland, nog meer dan 90% van de Joden in Nederland staat achter Israël. En dat is in Amerika nauwelijks minder. Dus nu moet Biden een beetje gaan oppassen. Want door zo duidelijk aan te schurken tegen de moslimstem aan, en daarmee Israël onder de bus, voor de bus te gooien, loopt hij het risico dat hij toch wel behoorlijk invloedrijke vrienden aan het verliezen ook is.
Ja. Maar we hebben natuurlijk een probleem. We hebben een probleem met het feit dat Rafa nog niet ingenomen is en de strijd dus voorlopig door zal gaan. Want Netanyahu vindt Rafa uitermate belangrijk en wil hem innemen. Aan de andere kant zien we ook dat de IDF die zijn kont gedraaid had in Noord-Gaza daar weer terug moet keren, omdat er nog steeds, ook vanmorgen weer, raketten vanuit Noord-Gaza op Zuid-Israël worden afgeschoten.
Ja. Ja, daar moet ik je heel even iets over zeggen. Ik vind de Israëlische strategie en tactiek in Gaza soms redelijk onnavolgbaar. Ik zie niet echt. Of er zit een ontzettend slim en doordacht beleid achter, of er zit een hak op de tak, we weten het ook niet, beleid achter. En ik neig een beetje naar dat laatste.
Ik ook. Ik ook, want er was namelijk geen beleid. Er is nooit een beleid geweest.
Er is vooral nooit een beleid geweest voor wat er na de oorlog moet gebeuren met Gaza. En dat is nu het probleem wat je in Noord-Gaza ziet.
Ja.
Dat men het weliswaar redelijk gezuiverd heeft, maar dat daardoor een machtsvacuüm is ontstaan.
Juist.
Waarom? Omdat Israël wel, maar Netanyahu en zijn rechtse coalitiepartners niet willen dat Fatah, de PLO, de macht overneemt in Gaza. En dus met allerlei totaal onrealistische ideeën komt. Hè? Internationale vredesmacht. Echt wat nooit gaat, waarvan iedereen weet dat het niet gaat gebeuren. Maar ze willen niet dat Fatah het overneemt. Want dat zou een Palestijnse staat kunnen legitimeren op termijn. Dus heeft men daar niets gedaan. En in niets. Hè, de natuur heeft een hekel aan vacuüm. Dus zijpelt Hamas daar weer terug en neemt gewoon de macht weer over. Omdat er niemand anders is om het te doen. En zo blijf je dus constant de komende jaren daarin moeten gaan trekken, als je niet een andere machtsfactor hebt die het daar overneemt. En de enige, en ik schrijf het al sinds november, de enige factor die het kan overnemen als Hamas weg is, is Fatah. Dat kunnen we niet leuk vinden, want we zijn geen fan van Fatah allemaal, maar het is wel de enige.
Ja.
Dus de stammen gaan het niet overnemen, de clans gaan het niet overnemen, de internationale gemeenschap gaat het niet overnemen, de Arabische wereld gaat het niet overnemen, het is of Fatah of Hamas, en meer smaken zijn er niet. Tenzij je Gaza weer volledig wil bezetten, tot in de lengte van dagen. En dat wil Israël niet. En dat zal de wereld ook niet accepteren van Israël.
Nee, de enige die dat willen trouwens zijn
Dit hak op de tak beleid houden.
Ja, de enige die Israël graag willen bezetten, of Gaza graag willen bezetten, zijn Smotrich en Ben-Gvir, de twee extreemrechtse coalitiegenoten van Netanyahu.
Ja, maar die zijn eigenlijk net te gek. En B, zijn ook niet de jongens die. Ja, maar het zijn ook niet de jongens die hun zoons naar Gaza sturen om daar te sneuvelen. Hè?
Die het leger.
Het zijn niet de jongens die zelf gediend hebben.
Nee.
Hè, Smotrich heeft geloof ik een PR-baantje gehad in het leger. En
30 dagen. Toen werd hij eruit geknikken.
En B4 vonden ze het te gek om überhaupt die IDF in te gaan.
Ja.
Dus waar hebben we het nou over? Dit zijn mensen die dus anderen anderen het werk aan willen laten opknappen. Alleen maar vanwege hun politieke ambities.
Juist.
Maar gelukkig, dat begrijpt, Netanyahu begrijpt dat dat niet gaat gebeuren. Aan de andere kant, en ik weet dat ik me nu een beetje op glad ijs begeef. Ik wil geen complottheorieën verspreiden. Maar misschien is het wel helemaal niet in het nadeel van Netanyahu als die oorlog lang duurt. Want iedereen zegt, zodra de oorlog voorbij is, moet Netanyahu wegwezen.
Ja, klopt.
Dus, zolang de oorlog duurt, gaat hij niet weg. Dus is het misschien wel erg in zijn belang om die oorlog te laten dooremmeren. En daar is nog een Israëlisch belang bij. Hè, als je het redelijk cynisch bekijkt, kun je zeggen, zolang Hamas blijft zijn kop opsteken, moet je daar dus op ingrijpen als IDF en als Israëlse regering. En kun je ook niet met een alternatief komen. En zo ontstaat er dus een verzwakt, dan blijft er dus een verzwakt Hamas in Gaza aan de macht.
Ja.
Voor mogelijk een langdurige periode. Zonder dat Fatah of een andere organisatie dat overneemt, die het risico loopt. Kijk, als jij zegt Fatah, neem u het over, dan legitimeer je daar Fatah mee.
Ja.
En dan is de stap naar, oké, waarom mag Fatah dan niet een eigen land hebben? Palestina is niet zo heel groot meer voor de internationale gemeenschap. En daar zijn veel Israëli's als de dood voor.
Ja, klopt. Klopt. Kijk, Israëli's, over het algemeen zijn ze voorstander van het innemen van Rafah. Er is geen grote tegenstand tegen. Men ziet het belang wel. Maar wat er daarna moet gebeuren, ja, dat hebben we gisteravond gezien in die ruzie die opstak tussen Galant en Netanyahu. Waarin Galant zei van, Netanyahu, je moet nu echt met een plan komen en je kan geen militair bewind vestigen in Gaza. Je moet een wel doordacht plan komen. En dat heeft Netanyahu niet.
Nee, en het erge is, daar vragen we al om, iedereen is de internationale gemeenschap, vraagt daar al om sinds eigenlijk oktober, want iedereen zag dit aankomen, iedereen wist dat de IDF dit militair echt wel gaat winnen. Maar dan, en dat maar dan, is heeft Netanyahu zelfs, sterker nog, hij heeft niet alleen geen plan, hij heeft zelfs verboden in het kabinet dat er over gediscussieerd wordt op veel gelegenheden. Hij heeft zelfs verboden dat er een plan komt. Er zijn een paar ideeën opgegooid. Hè? De gedachte dat de clans van Gaza het dan maar moeten gaan doen. Nou, dat is volkomen onrealistisch, want die slaan elkaar de schedel in.
Ja.
Die wil je niet bewapenen. En zonder wapens heb je geen gezag. Dat was één voorstel. Toen kwam je met het idee van, nou, dan moet er maar een internationale vredesmacht komen. Door de Arabieren geleid. Nou, er is geen Arabisch land wat zijn troepen naar Gaza gaat sturen om daar een vredesmacht te zijn. Want die worden onmiddellijk beschouwd als collaborateurs van Israël. Dus dat is ook volkomen onrealistisch. En ik denk dat Netanyahu weet dat het onrealistisch is. En ik denk dat hij misschien wel enigszins bewust, maar toch in ieder geval bij gebrek aan beter, de huidige situatie in stand houdt. En dat is toch wel heel ernstig. Aan de ene kant natuurlijk voor de bevolking in Gaza, maar ook voor Israël zelf. Want zo kom je nooit back to normal. Er komen nog steeds elke dag Israëlische soldaten om het leven. Vandaag waren er weer 5 in een friendly fire incident. De strijd tegen Hezbollah zal voortduren zolang de strijd in Gaza door voortduurt. Dus ja, of Netanyahu daar nou helemaal het balansbelang in ogen voor ogen heeft, mag je je afvragen.
Nou, dat vraagt iedereen zich wel af, hoor.
Ik zeg het ook heel voorzichtig.
Ja, absoluut. Absoluut. Kijk, dat je door moet halen nu in Rafah is duidelijk. Ik bedoel, dan heb je heel Gaza gehad. Maar je moet daar wel een zorgen dat er geen vacuüm komt. En Netanyahu neigt erna bewust een vacuüm te creëren. Waarmee hij de kans, naar mijn idee, laat liggen. Een twee-staten-oplossing zou inhouden dat er dan, als je die gesprekken al in zou gaan, ook gesprekken met de Saoedi's zijn over het aangaan van diplomatieke betrekkingen.
Ja, klopt.
Nou, dan krijg je een geweldige regio hier. Als dat allemaal zou lukken.
Ja, maar je mag je ook wel afvragen of Netanyahu die prijs bereid is te betalen. Want is er ruimte voor Netanyahu in die geweldige regio na afloop?
Nee. Nee, die is er niet.
En als we iets gezien hebben, is dat Netanyahu is natuurlijk een meester politicus, dat moet je hem nageven. Hij is de ultieme overlever. Iedereen die verantwoordelijk is voor 7 oktober heeft al gezegd dat ze na de oorlog ermee kappen. Shin Bet, de Mossad, Herzi Halevi, de stafchef van de IDF, heeft gezegd dat het zijn verantwoordelijkheid is. De enige persoon die niet gezegd heeft dat het is mijn verantwoordelijkheid, is de hoofdverantwoordelijke voor het bloedbad op 7 oktober. Dan ben je niet de hoofdschuldige, hè? Dat is Hamas.
Nee,
maar wel de hoofdverantwoordelijke. De persoon die jarenlang Hamas heeft gepaaid met geld en heeft gezegd van nou, wij kunnen Hamas wel in de pas laten lopen. Dat wil net aan jou, heeft hij nou jaren, zelfs meer dan een decennium gedaan. Die man die daarmee hoofdverantwoordelijk is, al was het alleen maar omdat het on his watch, hè, op het moment dat hij premier was, is gebeurd. Het is de enige die niet zegt, het is mijn verantwoordelijkheid, ik stap op.
Ja.
Na afloop. De enige. Ja. Alle grote namen zeggen, natuurlijk, wij gaan weg, wij zijn verantwoordelijk, wij nemen onze verantwoordelijkheid. Netanyahu vertikt dat. En je kunt de carrière van Benjamin Netanyahu kun je nooit vroegtijdig tot een einde verklaren. Dat is onmogelijk, want de man komt altijd terug. Op de een of andere manier.
Maar wat wel opviel de afgelopen...
Ik denk dat hij daar meer mee bezig is op dit moment dan met wat goed is voor zijn volk en zijn land.
Nou ja, kijk, wat opviel de afgelopen dagen met die festiviteiten van Yom Ha'atzmaut, Onafhankelijkheidsdag, was dat hij bij de meeste festiviteiten of bijeenkomsten niet aanwezig was. Hij is gewonde soldaten gaan bezoeken en andere dingen gaan doen, maar hij was niet bij de echte officiële bijeenkomsten, gelegenheden.
Ja, met uitzondering van de bijeenkomst op de Herzlberg, de Mount Herzl.
Ja.
En daar is een groot aantal mensen heeft zich omgeleid is weggegaan.
Juist.
En een ander aantal heeft hem uitgejoet tijdens zijn redevoering.
Zijn redevoering, precies. Precies. Maar hij was niet bij de ontvangst van de ambassadeurs door de president. Wat hij normaal gesproken wel doet. Of wat een premier normaal gesproken wel doet. Dat is natuurlijk uitermate belangrijk. Alle ambassadeurs bij elkaar. Ja. En zo waren er nog een aantal bijeenkomsten. Wat ook opviel was dat zijn vrouw nergens te zien was.
Ja, nou dat is misschien maar goed ook.
Jawel, maar het viel wel op, laat ik het zo zeggen.
Het valt op. Zijn zoon hebben ze weggestopt in Florida.
Ja, die zit in Miami.
Prettig gestoorde Jair, die zit ergens in Florida. En dan wil hij een baantje krijgen bij het consulaat. Terwijl hij weigert terug te keren naar Israël om wat zijn plicht is. En wat zoveel tienduizenden, honderdduizenden jonge Israëli's wel doen. Namelijk zich melden bij een IDF-eenheid als reservist.
Juist.
En vechten als het moet. Anderszins het land dienen op een andere functie. Ja, hier Netanyahu zit met beveiliging, door de staat betaalde beveiliging, in Florida te feesten en eist daar ook nog eens een keer een baantje in het consulaat op. Het is te gek voor woorden.
Het zijn twee Israëlische veiligheidsofficieren die elke maand ververst worden, dus heen en weer vliegen, om hem te beveiligen. Dat is nog nooit gebeurd hoor. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
Nee, dat is nooit. En het geeft wel aan, als we nou heel eerlijk mogen zijn, de familie Netanyahu is een ramp voor Israël gebleken. En uiterlijk sinds 7 oktober kunnen we zitten. Daarvoor hadden we dus al een enorme tweedracht gezaaid in het land. En nu sinds 7 oktober kunnen we zeggen, het is de grootste. Voor mij is het de grootste interne ramp in Israël. Interne ramp. Misschien wel sinds de strijd tussen de Haganah en de Irgun in 1948. Dat is denk ik. Ze hebben de grootste verdeeldheid in het land veroorzaakt sinds het bestaan van het land.
Ja, nou ja, dat zagen we natuurlijk.
En zo zal hij ook de geschiedenis ingaan.
Dat zagen we natuurlijk heel duidelijk met Onafhankelijkheidsdag. Er was geen flyover. Normaal gaat de overgang van dodenherdenking, Yom HaZikaron, naar Onafhankelijkheidsdag, Yom Ha'atzmaut, om 9 uur over heel Israël gepaard met grote vuurwerken. Dat was er allemaal niet. Er waren de enige festiviteiten die er waren, waren buurtfeesten. Georganiseerd door buurten, door gemeenschappen. En meer werd er niet gedaan.
Er zijn nog twee andere grote evenementen afgezegd in Israël. Die niet gebonden waren overigens aan Yom HaZikaron of Yom HaZikaron. De Tel Aviv Pride, wat natuurlijk internationaal een gigantisch festijn is afgezegd.
Ja, die kan ook niet doorgaan. Je zit in oorlog.
Nee, ja, maar het is ook principieel hoor. De burgemeester van Tel Aviv, Ron Huda, heeft gezegd, dit is geen moment om een groot liefdesfeest te gaan uitvoeren. Nee. Terwijl onze jongens sneuvelen in Gaza. En heel opvallend, de Lag BaOmer-viering op de berg Meron is ook afgezegd door de IDF, niet door de pelgrim zelf. Omdat de berg Meron dagelijks onder Hezbollah vuur ligt.
Ja.
En daar verzamelen zich elk jaar tienduizenden ultra-orthodoxe gelovigen bij het graf van, ik meen dat mijn hoofd, rabbijn Shimon Bar Yochai.
Ja, en daar zijn een aantal jaren geleden, ik geloof 42 mensen om het leven gekomen. Twee jaar geleden.
In 2022 zijn daar 45 mensen doodgedrukt.
45 mensen, ja.
Waar ook overigens Netanjahu's regering en Netanjahu persoonlijk een heel kwalijke rol in gespeeld hebben.
Ja.
Omdat men wist dat het mis zou gaan. En omdat men vanwege druk van de ultra-orthodoxe partij in Netanjahu's regering daar niks aan heeft gedaan.
Nee, precies. Dus ja, het rommelt...
Van welk belang dien je nou eigenlijk?
Ja, het rommelt heerlijk hier. Zoals ik elke dag zeg, never a dull moment.
Ja, dat mag je wel zeggen.
Je hoeft je nooit te vervelen, want er is elke dag wel wat anders nieuws. In Nederland hebben we...
Wat was ook weer de grootste vloek die een Chinees over je kan uitspreken? Dat jij in interessante tijden mogen leven.
Nou, dat leven we elke dag. Op dit
ja,
moment.
Ja, niet altijd even leuk, nee.
Nee, absoluut niet. Ik dacht dat we dit allemaal op ons leven hadden. Hè?
Beetje wat ik op mijn leven had.
Ja, ja, ik heb weinig toe te voegen. Nogmaals, alleen, het is groot nieuws natuurlijk in Israël. Was het gisteren al van de kunstacademie. En het feit dat opperrabijn Benjamin Jacobs officieel heeft gevraagd... om de term koninklijk te schrappen bij de koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Daar heeft hij een officieel verzoek toe ingediend. En vandaag.
Ja, dat gaat niet gebeuren trouwens, hoor.
Nee, dat zal ook niet gebeuren. Maar vandaag is natuurlijk het belangrijkste nieuws uit het buitenland. Of een van de belangrijkste punten uit het buitenland. Het feit dat Nederland het plan heeft om de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Dus ja, dan lijkt het mij.
Ja, als je vanuit Israël naar Nederland kijkt zonder de situatie te kennen, denk ik dat we een totaal schizofreen land zijn. Hè? Aan de ene kant boycott hier, boycott daar, canceling daar, canceling daar. Ja. Aan de andere kant een regering die zegt, wij gaan onze ambassade verplaatsen. Echt een lijn is niet op te trekken, maar het geeft wel aan, denk ik, en hoop ik ook, dat een enorme kloof zit tussen de elitekinderen op straat en de culturele elite in de kunstacademie en het concertgebouw aan de ene kant.
Ja.
En aan de andere kant het Nederlandse volk. Wat je ook hebt kunnen zien bij, daar hebben we natuurlijk even al vaker over gehad, bij de stemmingen van het Eurovisie Songfestival. De gemiddelde Nederlander is helemaal niet anti-Israëlisch. Denk daarom. Hè?
Absoluut.
Dat lijkt zo, want de schreeuwers krijgen de aandacht. Ja. De relschoppers krijgen de aandacht. De racisten krijgen de aandacht.
Nee hoor.
Maar de Nederlander is helemaal niet zo tegen Israël.
Absoluut. Maar
en zeg het ook alsjeblieft tegen iedereen die je in Israël tegenkomt.
Ik zeg dat constant.
Dat men denkt... Ja, fijn, want ik wil niet dat de Israëli's denken dat wij een soort Belgen, een soort Ieren of een soort Spanjaarden zijn.
Nee. Waarom zeg ik dat constant? Omdat ik elke dag weer tientallen meldingen krijg van mensen in mail, in appjes, in whatever. Van mensen die zeggen, Joop, we steunen u. We steunen je. We steunen Israël. Absoluut. We staan achter Israël. Ik krijg dat elke dag opnieuw. Tientallen keren per dag. Dus echt geloof mij... de overgrote meerderheid.
We merken het bij Danny Way ook, joh. Wij krijgen heel veel steun. En we zijn sinds 7 oktober is ons tegen alle trends in Nederlands week- en dagbladenland hebben we een heleboel abonnees bijgekregen sinds 7 oktober, omdat men de behoefte heeft aan een verslaggeving die en een opinie en een verslaggeving die nou eens een keer niet rabiaat anti-Israël is.
Precies.
Op, bij de NOS, bij BNNVARA, bij RTL, in de Volkskrant, in de NRC, in Trouw, noem ze allemaal maar op.
Ja.
Men heeft behoefte aan een ander geluid. En dat is de enige wat ons binnen
dat doen we ook. Dat doen we met z'n allen. En ik raad iedereen aan, koop dat anyway, sluit een proefabonnement af voor 10 nummers. Dan ben je onder de pannen en dan zal je zien hoe mooi het is. Want ook deze week, nogmaals Bart, ik zeg het opnieuw, maar ik doe dat bij Esther ook vaak. Het is de moeite, meer dan de moeite waard om het anyway deze week te lezen. En sluit anders een abonnement online af. Dan heb je hetzelfde nieuws.
Ook goed.
Ja.
Ja hoor, absoluut.
Absoluut. Oké, okay. Nou, dan rest mij iedereen Shabbat Shalom te wensen en een rustig weekend. Laten we hopen dat het wat rustiger wordt. En dan gaan we ons langzaam naar richting weekend begeven.
Ja, nou, het gaat niet rustiger worden, dat wil ik alvast wel aankondigen. En ik wens natuurlijk ook alle luisteraars Shabbat Shalom.
Oké, Bart, tot snel weer.
Dankjewel.
Tot ziens, bye.
Tot ziens.